and then kids living in the freest, most affluent times in the history of the world, materially the best childhood in human history, they're worried about dropping dead because the earth is getting warmer. Sick adults have scared them. Sick, poisoned, angry, ignorant adults have done this.
Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Wat een fantastische statement van die gast. En het is inderdaad waar. Het zijn de volwassenen. Het zijn volwassenen. De in en in gemene mensen. Die jonge mensen verpesten. Bangmakerij. Ach, en ze in hun hoofd gewoon compleet hersenspoelen. Dat dit de ergste tijd is ooit om te leven. En door het klimaat hebben jullie geen toekomst. En het zijn dezelfde mensen die ervoor gezorgd hebben dat er eigenlijk voor jonge mensen weinig business te doen is. Je moet heel erg rekenen op je ouders of die wat geld hebben. En dat is echt de schuld van volwassenen zoals deze man zijn. Maar wie zijn die volwassenen dan? Nou, daar wil ik het vandaag weer eens eventjes over hebben. En het is fascinerend dit. Ik ga nog een keer benadrukken dat we in een oorlogssituatie leven in de westerse wereld. En het is een hele, hele, hele bitter koude oorlog die gevoerd wordt op dit moment. En als je de media kijkt, als je de kranten leest, als je gewoon de tv volgt en de radio, dan word je eigenlijk constant afgeleid. Heel erg in Nederland ook, heel erg in Nederland. Je wordt constant afgeleid van die koude oorlog die aan de gang is. En wat is die koude oorlog? Ik ga het nog één keer halen en ik blijf dit herhalen. Eens in de zoveel, ik blijf het uitleggen, want het is zo belangrijk. Ook voor ons in Nederland om ons te realiseren dat dit aan de gang is. En wat onze positie is en wat die zal moeten zijn. De oorlog die aan de gang is, is dat er twee wereldvisies zijn die uitgevochten worden in de westerse wereld. En één van die twee gaat winnen. En wat zijn die visies? De eerste visie is zeg maar de globalistische visie. De globalisten. Die geloven in een wereld waar er geen grenzen meer zijn. Waar er geen eigen nationaliteiten meer zijn. Geen nationale identiteiten meer zijn. Grenzeloze wereld. Voor deze mensen is de EU het prototype. En dat is de afgelopen tientallen jaren in werking gezet. Dat ging goed en dat moet zo doorgaan. En sterker nog, Amerika moet ook veel meer van zijn eigen soevereiniteit opofferen. Want die moet ook gewoon helemaal meegaan in een hele open wereld. Daar, open grenzen, daar hoort ook bij immigratie van alle landen. Iedereen mag maar binnenkomen. Alles mag maar gedaan worden. En dan kunnen we handel drijven. En het hele idee dat mensen ook gewoon zo trots zijn op hun land. Dat verdwijnt dan ook. Want dan komen er zogenaamd geen oorlogen meer. Als geen van ons allen een eigen nationale identiteit heeft. Dus daar valt er ook niks meer voor te staan. Dus die globale visie die uitgerold is, zolang ik leef, die wereldvisie is de ene. De andere wereldvisie is, we gaan weer terug naar hoe het altijd was. Dus niks open grenzen, niks het opofferen van je eigen nationale identiteit. We gaan weer terug naar zoals het altijd was. Dat je een eigen natie hebt, dus eigen natie met een T-I-E. Dat je weer landen hebt. Dat je je eigen cultuur weer beschermt. En weer aanhoudt. Dat betekent niet in deze visie dat je niet kan samenwerken. Nee, natuurlijk kan je samenwerken. Maar het hele idee van dat we zomaar alle culturen en alle verschillende identiteiten en nationaliteiten bij elkaar kunnen gooien. En dat het dan allemaal vanzelf wel goed komt. Dat hele idee gelooft deze visie niet in. En dit is de strijd. Welke van de twee gaat winnen? Welke van de twee gaat winnen? En ik heb het al een keer eerder uitgelegd, maar ik ga het nog een keer duidelijker bespreken. En dat is die nieuwe wereldorde. Want die hangt die eerste visie aan. De nieuwe wereldorde. Die is, om het even kort en snel uit te leggen, die is opgezet na de Tweede Wereldoorlog door een aantal hele rijke mensen, zeg maar oude bankfamilies op de achtergrond samen met de politici. Maar politici spelen niet zo'n grote rol in dit hele verhaal. Het zijn de mensen achter de schermen, want het maakt namelijk niet uit wie de president van Amerika is, of het nou George W. Clown is of Obama, Barack Hussein Obama. Ze voeren allemaal uit wat de nieuwe wereldorde, wat deze gasten bedacht hebben, verzonnen hebben op de achtergrond. Die mensen hebben ook opgezet al die centrale banken. Zij besturen de centrale banken. De overheden en politici besturen centrale banken in de wereld niet. De Federal Reserve. Trump heeft daar niks over te zeggen. Hetzelfde geldt voor al die World Trade Organizations. De World Trade Organization. Het zijn diezelfde gasten die dat allemaal besturen en bespelen. Politici heel weinig mee te maken. En zo kan je doorgaan. Dit is een groepje mensen die de New World Order heeft opgericht. Het krankzinnige eraan is dat iedere keer als ik het heb over de New World Order, dan krijg ik allemaal e-mails. Goh, Jensen, wat moedig dat je dit zo aansnijdt. Want heel veel mensen die weten niet dat er een klein groepje mensen is, hele rijke mensen, die eigenlijk de hele wereld, de politiek of de westerse wereld besturen en bespelen. En dat zijn niet de politici. Maar als je dat aanzet, dat is heel gevaarlijk, Jensen. Kijk nou uit. Ik heb echt e-mails, misschien wel 10 e-mails gekregen van mensen. Ja, nou ga je het voelen hoor. Nou moet je echt uitkijken als je op straat loopt en de belastingdienst komt achter die aan. Deze mensen willen dit niet. Dat je ze exposed, deze nieuwe wereldorde. En ik moet daar tegenwoordig heel erg om lachen. Want ik denk misschien wel dat het een jaartje of 20 geleden, of 25 geleden, voor het internet, dat deze mensen het wel prachtig vonden dat niemand dit ooit door had. Want ik bedoel, ook de media zit helemaal in hun zakken. Weet je, de nieuwsmedia, voornamelijk in Amerika. Ik bedoel, die zullen je nooit zo overschrijven. Vroeger werd het inderdaad altijd weggezet als dit is een conspiracy theory. Maar nu weten we door het internet dat het gewoon zo is. En het ding is, ze komen er ook gewoon helemaal voor uit nu. Het is helemaal niet zo geheimzinnig meer. Het is helemaal niet geheimzinnig meer. Ik laat nog even dit fragment zien van de oude senator John McCain. Die had het ook gewoon openlijk over de nieuwe wereldorde, vlak voordat hij doodging.
I was certainly referring to the threats that we are now facing with this stated goals of this administration, which would upset the last 70 years of a new world order, which was established after World War II. 70 years based on human rights, respect for the law, free trade, all of the things and aspects of this world order that took place after one of the most horrific, terrible wars in history. And I'm for maintaining it.
Ja, dus ik bedoel, het klinkt even luguber zoals ik het introduceerde van John McCain vlak voordat hij doodging. Zei hij het over de New World Order. Maar hij is niet gestorven eraan. Hij is niet omgelegd door de New World Order. Alhoewel, je weet het natuurlijk nooit. Nee, dat is niet gebeurd. En hij heeft het er gewoon openlijk over hier. Het was op NBC, NBC News. En die nieuwe wereldorde ligt zo onder druk. Ze hebben het zo goed voor elkaar. Ze hadden het zo goed voor elkaar. Hè? Zij worden maar rijk. En dit zijn ook mensen. Geld bestaat eigenlijk niet, want zij printen zelf het geld. Ze hebben het geld. Geld is een getal of voor hun op een papier. Ze voelen het nooit geld. Ze voelen het nooit. Want ze zijn zelf, zeg maar, ja, verantwoordelijk voor. Ze kunnen het zelf drukken. Dit is, die mensen leven op een niveau, denken op een niveau. Dat is ongelooflijk. Maar wat ik er ook bij moet zeggen, is dat deze mensen gewetensloos zijn. Dat die alleen maar bezig zijn met macht. Dat deze mensen alleen maar bezig zijn met geld. En natuurlijk, ze willen die positie graag houden. Die ze de afgelopen 70 jaar hebben gehad in de westerse wereld. Maar die ligt nu onder vuur. En het ligt heel erg onder vuur. Staat onder druk. Want wat ik net zeg, die tweede kant van het nationalistische, het terugbrengen van de nazistaat, die is natuurlijk als een boemerang, eigenlijk als een kanonskogel teruggekomen in de westerse wereld. Door Brexit, want dit kan natuurlijk niet, hè? Dit kan natuurlijk niet voor die nieuwe wereldorde. Brexit is het grootste gevaar, want de EU is het prototype van hoe het moet gaan in de wereld. En Brexit, als Engeland en als de UK eruit gaat, dat kan niet. Het feestje is verpest voor deze gasten. En ze vechten terug met alle middelen die ze hebben. Maar Brexit is een enorm gevaar voor deze visie van hoe de wereld in elkaar moet steken, de westerse wereld. En toen kwam daar Trump, die compleet hiertegen gaat wederom. Die een America First agenda neerzet. Niet zoals Obama, die zo zegt van, nou hoor, die banen, moeten we leven in een globale wereld. En die banen, ja, sorry Amerikanen, dat ze weg zijn, maar ze komen ook niet meer terug. Ze gaan naar Mexico, China. Dus Obama was natuurlijk helemaal open grenzen. Die George W. Clown, die was waarschijnlijk te dom, maar die ging ook helemaal mee in dat verhaal. Dus iedere president van Amerika ging in essentie mee tot Donald Trump, die de beuk erin gooit. En die zegt van, ik ga niet meer voor China. Ik ga geen middenklasse meer opbouwen in China ten koste van onze eigen mensen, van onze Amerikanen. En ze vechten, dus ze bevechten Trump ook vanaf de dag dat hij gekozen is met alles wat ze hebben. En je weet natuurlijk, als je zoveel macht hebt, ja, dan zijn er heel veel tentakels en je kan dan heel veel touwtjes trekken. Maar Brexit wordt natuurlijk ook enorm tegengevochten. En ik ga er zo een update over doen. Maar ik kan hier uren over praten. Want het is zo belangrijk om ook te kijken van, waar staan wij als Nederland, als een klein land in deze. Kom zo op Brexit. Want ik voorspel hier gewoon echt, Brexit gaat gebeuren en Brexit gaat hard gebeuren en het wordt een fenomenaal succes. Want al die doemdenkerij die je hoort is net zo fake als dat het over 20 jaar hier te warm zou zijn om rond te kunnen lopen op deze planeet. Het is allemaal verzonnen, het is allemaal nep, het is allemaal bangmakerij om controle over situaties te houden en controle over ons te houden en ons op belastinggeld, je handen te krijgen op belastinggeld van mensen en het feestje te laten doorgaan voor die kleine groep mensen die alleen maar beter, rijker, rijker, rijker wordt en net doen alsof wij dat ook zijn en wij dat ook worden. Terwijl zij constant, crisis na crisis, worden zij maar beter en rijker en krijgen ze meer macht. En die willen dat houden. Maar ik kom zo op Brexit. Want dat is zo'n gevaar. Als ze er nou uitstappen en het wordt een succes, ja, dan gaat natuurlijk iedereen zeggen, fuck die EU. Kom er zo op. Mark Rutte. Als je al bang bent, god Jensen, je gaat te ver over die nieuwe wereldorde. Je kan er niet zo over praten. Jongens, Mark Rutte heeft het er laatst over gehad. De nieuwe wereldorde. Ik weet niet of het komt omdat ik het nu voor het eerst publiekelijk in Nederland zo openlijk bespreek. Dat Mark Rutte ook zoiets heeft van, nou ja, nu kan ik het er ook wel over hebben. Hij was bij Nieuwsport, gaf hij een speech. Het was iets van een Atlantische, transatlantische relatie, weet ik veel wat allemaal. Ik zag nog mijn goede vriend Piet Hoekstra, ambassadeur van de USA in Nederland. Die zag ik nog in het zaaltje zitten. En Rutte had het gewoon over de nieuwe wereldorde. En we gaan het even ontleden. Ik kan die hele speech zou ik weer graag willen ontleden. Want het is zo interessant. Maar ik heb nog zoveel andere dingen die ik wil bespreken. Maar hoe Rutte, wat natuurlijk eigenlijk gewoon een frontman is voor die nieuwe wereldorde, die voert exact uit wat die gasten willen, wat deze globalisten willen. Ik vind die speech komt zo duidelijk uit dat Rutte is niet de premier. Hij lult mooi hoor. Weet je, hij kan aan twee kanten van zijn mond tegelijkertijd lullen. Weet je, het ene zeggen en tegelijkertijd het andere zeggen. En iets anders doen. Dus hij is heel glad. Zo glad als een aal. En dat doet hij heel slim. Maar ik prik daar natuurlijk makkelijk doorheen. Maar het is zo duidelijk dat hij is niet de premier van Nederland. Je hoort gewoon heel duidelijk, hij is de premier van de nieuwe wereldorde. Hij is de premier van het globalistische denken. Hij is een premier van de EU, niet van Nederland. Maar hoor eens even hoe hij hierover praat, over de nieuwe wereldorde, zoals ik het net omschrijf, opgezet na de Tweede Wereldoorlog.
En het gaat over nog iets anders. De multilaterale wereldorde. En laat ik duidelijk zijn. Het belang van die multilaterale wereldorde, zoals die na 1945 is ontstaan, die kan niet worden overschat. En zeker niet door een middelgroot land als Nederland, of zoals sommigen ons wel bekijken, een grote mogendheid in broekzakformaat.
Wat betekent
dat? En ik heb weinig met hoogdravend idealisme en luchtfietserij, maar wel met harde belangen.
Okay.
En Nederland is gebaat, simpelweg, vanuit die harde belangen bij dat multilaterale stelsel. Waarin niet het recht van de sterkste, maar de sterkte van het recht geldt.
Oké, met andere woorden, hij zegt van Nederland grootste belang is dat we onszelf maar opgeven voor die nieuwe wereldoorlog, grenzeloos leven, eigen identiteit wegcijferen, want dat is belangrijker, want samen zijn we sterker en dan horen we bij iets groots. Dit is een raar gespin en raar gedraai, maar goed, dit soort mensen heb je nodig om dit uit te voeren, het uit te rollen, die nieuwe wereldorde.
En dat wist Hugo de Groot in de 17e eeuw al.
Nou, pakken we hem erbij.
De Verenigde Naties is natuurlijk het boegbeeld van dat systeem. De NAVO en de Europese Unie zijn belangrijke pijlers. En de Wereldhandelsorganisatie is een van die structuurgevende, regulerende organen met een belangrijke rol voor een beter functioneren van de wereldhandel.
Ja, maar dat vind ik ook zo waar. En wie bestuurt dan die World Trade Organizations? Dat zijn diezelfde gasten weer. Die ook de centrale banken besturen. En die ook bij Rutte aan de touwtjes trekken. Maar het hele idee dat het allemaal in ons belang zo belangrijk is en zo goed is. Dat er deze fantastische organisaties, deze geoliede organisaties, die het allemaal zo goed voor hebben met ons, dat dat zo belangrijk is, is wederom heel duidelijk. Rutte is niet de premier van ons land, maar is de premier van dit spel.
En hoe je er ook naar kijkt, door internationale regels, onderlinge afspraken, sanctiemechanismes, is de wereld er sinds 1945 ongelooflijk veel beter op geworden en stabieler. Met meer welvaart voor meer mensen.
Mm-hmm.
Minder armoede,
minder
oorlogen en geweld.
Mm.
En meer rechtsstatelijkheid.
Dit is de meest positieve spin die je eraan kan geven. En je kan zeggen dat er zeker positieve kanten aan dit verhaal zijn. Maar wie wordt er hier nou echt beter van? En op langere termijn, als je om je heen kijkt. Als Nederlander, wordt het allemaal wel zoveel beter? Nee, we zitten op een slow, but very steady decline. En dat voel je aan alles. En dat veegt hij hier gewoon eventjes van tafel met een ding van, kijk eens naar hoe gemiddeld hoe we sinds 45 erbij zitten. Terwijl, hier is het ding. Ik heb het, die twee wereldvisies. Deze tweede, de Brexit en de Trump, is degene die we eigenlijk met z'n allen willen. De meerderheid in het Westen wil dat. We zijn uitgekeken op dit hele. We zien gewoon wat er niet aan werkt. Aan het grenzeloze. En het opofferen van je eigen nationale identiteit. Iedereen voelt dat dit werkt niet. En de EU wordt maar groter en groter en groter en groter en groter. Nou, want het project moet doorgaan. Hè. Ze staan namelijk onder druk door Brexit en door Trump. En wat doen ze dan? Ze gooien er alles tegenaan om het zo snel mogelijk nog groter en nog verwarrender uit te rollen. Zodat zij in de verdeel en heers aan de touwtjes kunnen blijven trekken. Want ik blijf het herhalen. Je leest er niks over in de Nederlandse media. Maar Duitsland die wil nu dat Noord-Macedonië en Albanië ook gaan toetreden tot de EU. Dus het gaat ook gebeuren. Dus we krijgen Albanië erbij. Moeten wij ook weer voor opdraaien als het daar fout gaat. Nou, die ga ik nog een keertje doen. Misschien pak ik wel eens een keer een uur. En dan gaan we die hele speech van Rutte even ontleden. Deze nieuwe wilde. Maar om even duidelijk te maken. Hij praat er dus ook openlijk over. En dan kom ik nu op Brexit. Wat hier gebeurd is. Gisteren iets heel heftigs. Kijk, Brexit, Boris Johnson. Ik heb het al voorspeld. Hij gaat een Brexit niet deliveren. Op, wat is het, 31 oktober. Wanneer hij het moet doen. Ik heb dat al voorspeld. Toen hij aantrad. Iedereen heel blij. Oh, Boris gaat het doen. Luister, hij zegt het alleen maar. Want hij zit voor zichzelf een politieke positie. Is hij aan het organiseren en aan het regelen. Omdat hij natuurlijk heel erg aangevallen wordt. Aan de ene kant door de Brexit-partij van Nigel Farage, die gewoon heel erg gaat voor, wij gaan voor een Brexit, als er verkiezingen zijn, wij gaan voor een Brexit. En de conservatieven, die hebben onder Theresa May natuurlijk de hele Brexit niet geregeld. Dus die hun positie is verzwakt onder die meerderheid van de mensen in de UK die voor Brexit gestemd hebben. En dus ze moeten een hele stevige positie nemen. Dus het enige wat Boris roept de hele tijd, Boris Johnson, we gaan eruit met een harder deal en dat deal en zussen. Maar hij kan het helemaal niet. Hij krijgt het helemaal niet voor elkaar. Het enige wat hij dus voor elkaar kan krijgen is dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. En dan kan hij zeggen, kijk, ik sta op die keiharde positie. En dan verliest hij niet al die stemmen aan de Brexit-partij van Nigel Farage. Maar hij heeft nog steeds geprobeerd om ergens die deal van Theresa May, wat eigenlijk Brexit in name only was. Met andere woorden, precies zoals natuurlijk de nieuwe wereldorde, die gasten achter de schermen dat zo goed kunnen spelen, die bureaucraten. Dat we hebben Brexit, maar dan kijk je naar de regeltjes en dan verandert er niet zoveel. Dat is precies wat de EU natuurlijk wilde en de nieuwe wereldorde. Maar ze krijgen het er niet doorheen, omdat de mensen hebben gestemd voor Brexit en de mensen willen Brexit. Maar nou, gisteren is er een telefoontje geweest tussen Angela Merkel en Boris Johnson, waarop Angela Merkel in principe gezegd heeft van, joh Boris, al je nieuwe voorstellen voor een deal, nee, wij blijven bij die oude deal van Theresa May, that's it, we gaan geen centimeter achteruit. Wat in essentie inhoudt dat Duitsland gezegd heeft, dit is een beetje te gecompliceerd, maar ik ga het kort omschrijven, dat Noord-Ierland die permanent moet dan permanent binnen de EU-douanegrenzen zal moeten blijven. Dus Duitsland zegt eigenlijk, ja, het is leuk, jullie mogen Brexit, maar Noord-Ierland hoort eigenlijk dan nu bij de EU. En als je even de vergelijking gaat, niet 100% op. Maar als je nou even terugkijkt naar die Tweede Wereldoorlog, waar deze gasten van de Nieuwe Wereldorde altijd zo over hebben. Wat is die oorlog, wat is die nou geweest, die oorlog? Waar ging dat nou eigenlijk over? Nou, eventjes makkelijk uitgelegd. dat was natuurlijk dat er niet één centrale macht in Europa kwam die al die landen opgeslokt had. Daar ging die oorlog over. De oorlog ging over dat iedereen zijn soevereiniteit terugkreeg en zijn eigen land weer kon opbouwen. Maar wat zegt Duitsland nu? Die zegt eigenlijk, die annexeert Noord-Ierland en zegt van ja, dat nemen wij bij deze gewoon in voor de EU. Wederom die centrale macht. Dit is natuurlijk heel raar. En er is heel heftig op gereageerd gisteren. De Leave.eu campagne, die heeft deze, ik moest daar wel, ja, ik moest daarom lachen. Die heeft deze banner gemaakt en dat ging natuurlijk viral. En daar zeggen ze, we didn't win two world wars to be pushed around by a crowd. Met andere woorden, we hebben geen twee wereldoorlogen gewonnen om ons de les te laten lezen door een mof. Nou, inmiddels hebben zij hun excuses aangeboden, maar ik denk dat ze dat niet echt 100% achter staan. Maar zo opgehitst is die situatie nu op dit moment. En Jean-Claude Juncker van de EU, die zegt nu gewoon echt, die maakt gewoon echt bedreigingen en zegt we gaan Engeland helemaal tegenwerken als ze eruit stappen. En het is ongelooflijk hoe ze... Maar dit is alleen maar een gevecht in de westerse wereld om welke van de twee wereldbeelden gaat winnen. Het ding is, als Brexit gewoon gebeurt, en ik voorspel wederom, dat gaat gebeuren en dat wordt een enorm succes. Als Brexit gaat gebeuren, dan klapt die hele EU in elkaar. Want dat kaartenhuis flikkert in elkaar en je gaat gewoon zien dat het gaat werken. En ik voorspel nogmaals, het wordt een succes. Oké, dan gaan we nu even snel naar de andere kant van de oceaan, want daar is ook zoiets gelijks aan de hand. Ja. En dat is natuurlijk met Trump. Hoe gaat het met het hele afzetten? Ja, want Trump is vanaf dag 1 al tegengewerkt, om die gooit ook gewoon die hele koers om. Het is nu Amerika first en niet de hele wereld is een onderdeel van waar we met wij zijn een onderdeel van de hele wereld. Trump gooit ook gewoon, zeg maar, het oude nationalisme komt terug. Maar wat is er nou die afzettingsprocedure? Wat is dit nou? Wat is er? Wat heel duidelijk gezegd moet worden, de media liegt tegen je. Het is nog geen afzettingsprocedure. Het is nog geen afzettingsprocedure. De democraten zijn een onderzoek aan het doen of ze die afzettingsprocedure aan de gang gaan krijgen. Of dat lukt, of er genoeg bewijzen zijn. En het ding is, er zijn geen bewijzen. Het is een flinterdun verhaal. Maar wat moeten ze dus voor elkaar krijgen om die afzettingsprocedure een kans te geven? Nou, ten eerste, heel belangrijk dat de bevolking erachter staat. En de bevolking staat nooit achter impeachments, nooit. Maar wat je dus nu ziet, omdat de media natuurlijk helemaal op de hand van de democraten is, de Trump-hatende media, ook natuurlijk door de globalisten gecontroleerde Amerikaanse media. Je moet niks geloven wat je daar leest. Niks geloven wat je daar... Die komen natuurlijk nu met peilingen. Dat het lijkt alsof de Republikeinen zo langzamerhand ook voor het afzetten van Trump zijn. Dit is een compleet schimmenspel. Geloof het niet. Weet je nog? Hillary Clinton, 92% kans dat ze gaat winnen de verkiezingen. En Trump won. Dit is precies hetzelfde. Deze peilingen zijn fake. Kijk naar hoeveel mensen er gepeild worden. Dat is iets van 1000 man of zo in een land van 350 miljoen. En onder die 1000 man, ja, een beetje schaken, schermen, kan je zo een uitslag creëren dat het net lijkt alsof heel Amerika bezig is met de afzetting van Trump. Dit is niet waar. De Amerikaanse bevolking staat er niet achter. En het ding is, het gaat ze ook niet lukken, de Democraten, om 3 redenen. De eerste reden is, ze hebben de feiten gewoon niet achter zich staan. Zij zeggen namelijk dat Trump een telefoongesprek gevoerd heeft met de president van de Oekraïne, Zelensky, en dat hij hem onder druk gezet heeft. Onder druk gezet. Maar wat zegt Zelensky zelf?
No, you sure that we had, I think, good phone call. It was normal. We spoke about many things, and I think, and you read it, that nobody pushed it.
Nobody push it. Er was geen pressure, zegt de president zelf. Dus de feiten staan niet achter. Dus dan moeten ze het verzinnen. Dit is de chairman of the committee die dus een onderzoek doet en mensen gaat ondervragen of ze uiteindelijk die afzetting, of ze dat in werking gaan zetten. Adam Schiff van de Democraten. Een leugenaar, een vieze, smerige, griezelige vent. Die begint die hoorzitting en die begint gewoon met een verhaal wat hij zelf verzint en wat hij liegt. En we hebben allemaal het transcript gezien van het telefoongesprek. Dit wat hij hier zegt als introductie, alleen maar omdat de camera's op hem staan en om de Amerikaanse bevolking te bespelen, die denkt dat er nog intrapt. Moet je nagaan hoe hij uitlegt wat hier gebeurd is. Terwijl we net gehoord hebben, Zelensky zegt, ik ben niet onder druk gezet.
Zelensky begins by ingratiating himself. And he tries to enlist the support of the president. He expresses his interest in meeting with the president and says his country wants to acquire more weapons from us to defend itself.
Dat is niet waar.
And what is the president's response?
Kijken.
Well, it reads like a classic organized crime shakedown.
Mafia.
Shorn of its rambling character and in not so many words, this is the essence of what the president communicates. We've been very good to your country, very good. No other country has done as much as we have. But you know what? I don't see much reciprocity here. I hear what you want. I have a favor I want from you, though. And I'm going to say this only 7 times, so you better listen good.
Allemaal verzonnen. Allemaal theater. Geeft hij ook later toe, hè? Maar hij brengt het alsof het telefoongesprek echt zo gegaan is. Ze moeten het gewoon verzinnen. Ze moeten erover liegen. Dus dit zijn de 3 redenen waarom Trump niet afgezet wordt, waarom het nooit een succesvolle procedure zal zijn. Ze hebben de feiten niet achter zich. Ze hebben het volk niet achter zich. Geloof de peilingen niet. En geloof nooit de media. En geloof ook niet Ilko Bos van Schimmelpik. Of hoe heten die mensen allemaal? Oh nee, dat is die andere debiel. Maar geloof ze niet. De clownhaans en dat soort dingen met hun informatie. Die polls zijn... Het zijn leugenachtige pols, valse pols. En de derde waarom het niet gaat lukken, ze hebben geen smoking gun. Met andere woorden, er is niet één groot ding wat naar voren komt. Het enige wat ze nu mee gaan schermen is dat, oh, dat zou er nog aan kunnen komen. Je weet nog niet wat er nog allemaal aankomt. Wat ze met de Mueller report hebben gedaan. Ja, het komt allemaal en het kwam nooit. Dus dit is niks, maar dit is wederom een gevecht van de nieuwe wereldorde tegen Trump. En wat vanaf dag 1 is deze man... onder attack hiervan, omdat hij in America first. Hij wil terug, hij is een nationalist. Dit is het gevecht. Dit is de koude oorlog die aan de gang is. Een hele snelle media watch. Kom op, oh, ik loop achter op schema. Oh. Ja, ik wil wel eventjes heel snel wat media watch dingetjes doen. Ik vind dit zo mooi, hè. Dit stond het AD. Boeren bezetten volgende week meerdere dagen Binnenhof. Nieuwe verkeerschaos dreigt. Maar dat is ook wat. Hè? Dus de hysterisch taalgebruik. Boeren bezetten het Binnenhof. Dus alsof het oorlog is. Nieuwe verkeerschaos dreigt. Dus die boeren worden constant zo negatief zwart neergezet. Hè? Met heftig taalgebruik. Maar als zij het dus hebben over die criminelen van Extinction Rebellion. Die klimaatactivisten. Is het gewoon klimaatactivisten Extinction Rebellion gaan weer actie voeren. Dan is het allemaal heel aardig en lief en dat soort dingen. Maar boeren bezetten. Dit is ook een goeie. NOS. Komt een gestolen vrachtwagen ramt auto's in Duitsland. 16 gewonden. Gestolen vrachtwagen? Ja, er is dus een vrachtwagen die heeft zichzelf gestolen. En die is dan zelf gaan rijden. En die heeft 16 mensen gewond gemaakt. Maar er staat hier wel in dat artikel, hij zou Arabisch hebben gesproken en meerdere malen Allah hebben gezegd, deze gestolen vrachtwagen. Gewoon een vrachtwagen die sprak, die zei Allah, 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 de gestolen vrachtwagen. Weet je die oude cartoon met die pratende auto? Terwijl de Daily Mail zegt gewoon meteen, Syrian man hijacks a truck and plows into cars in Germany. Weet je, dan wordt het gewoon zo duidelijk gezegd. Maar dus NOS heeft daar problemen mee. Een Syrische man, logicisme. Oh mijn god, ik heb al die hele enge mensen. Ik ga dan allemaal anti-Syrische, anti-immigratie. Maar als het een blanke man is. Oh, dan kunnen ze niet wachten om het te roepen.
Goedenavond in Las Vegas. Een plek die voor veel mensen synoniem is aan entertainment. Opent een witte man het vuur op muziekfans.
Tja, dan allemaal wel. Jongens, steun onze sponsors. Ik wil dat nog eventjes hier meenemen. Henk van AKC Loodgieter is een groot supporter van het Echte Geluid. Hij is met zijn bedrijf de expert in lekdetectie. Fantastisch. Ze werken in Groot Amsterdam. Oftewel binnen 30 kilometer van Amsterdam. Ze hebben nog steeds die speciale aanbieding. Woon je op de linkse grachtengordel, dan betaal je gewoon €50 meer. En hij heeft ook een nieuwe slogan bedacht. Verstopt de stront van de NPO je wc? Bel dan AKC. Dus deze gozer is fantastisch. Ga naar akcloodgieter.nl. En dan hebben we ook nog Lareno wand- en plafondafwerking. Lareno wand- en plafondafwerking zorgt dat al uw wanden en plafonds in uw nieuwbouwwoning in 1 week tijd wordt behandeld met renovlies. Alles wordt afgewerkt met de muurverf klasse 1. Snelheid, flexibiliteit en kwaliteit. Ga naar de site lareno.nl. Supporters van het eerste uur. Dankjewel gasten. En de liefde. Liefdesbonbon is een bedrijf dat chocoladeproducten maakt waarvan je op het simpel te zeggen gewoon botertje geil wordt. Geen chemische troep, maar puur natuur. Als je zin hebt in een lekker avondje genieten van elkaar met een flinke passieboost, dan is een liefdesbonbon perfect. Er zijn 2 varianten, de passie en de extase. Als je nu het pretpakket bestelt, krijg je er gratis 2 Whippy Wonka's bij. Ga naar liefdesbonbon.nl. Ik heb het geprobeerd. Ik vind dat het werkt. Nou goed, liefdesbonbon.nl. Ze sponsoren ons ook. Tot slot. Als jij denkt van wat is tv toch saai tegenwoordig. En wat zijn de series saai. En het is allemaal, dat komt natuurlijk door die politiek correctheid. Daar hebben we het hier vaak over gehad. Maar het wordt alleen nog maar erger. Dit is het einde van de tv. Ik bedoel, dat is al ingezet, maar dit nu gaat het nog sneller. Want de BAFTA Awards, dat is de British Academy for Theatre and Arts, weet ik veel wat allemaal. Maar dat is voor television, Dus dat is een televisieprijs in Engeland, de BAFTAs. Die hebben nu vanaf volgend jaar TV shows will have to meet diversity targets on gender, race and sexuality amongst characters to be able to win BAFTAs. Dus als je die prijs wint als een serie, een comedy serie, dan moet het gebalanceerd zijn. Er moet een transgender in zitten, er moet een Chinees in zitten, er moet een dit in zitten, dit. Politiek correctheid doorgeslagen. En dit betekent het einde van tv. Vroeger was het gewoon, is het grappig, is het leuk, is het goed? Maar nee, maar nu tegenwoordig zit er een transgender in een rolstoel. Spreek je morgen weer. Echte geluid hoor je hier.